Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik heb geen idee waar het nou mis is gegaan. Jij?
Hij mist daar een heleboel in. Dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren. Maar ja.
Het stuitje tegen de kin vind ik ook wel lekker.
Daar ben je nog steeds ziek van.
Markante kop, rood haar.
Dus ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die, die meespelen.
Ga dan eerst maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
En alles is kut.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Tommy.
Bonjour.
Bonjour.
Aflevering 14 van de Core Podcast. Aflevering
14 al?
Ja, 14 toch?
Ook toch 13.
Over keepertjes vandaag is de centrale lijn, is de bedoeling. En de oplossing is terug. We zitten overigens op het dakterras bij Thomas. Dus als er weer gillende meisjes en toeterende scooters voorbij komen, dan weet je waar het aan ligt. Maarten, wij zaten vanochtend verergste ontbijten. En jij trakteerde.
Ja.
En dat kan maar één ding betekenen.
Witte rook uit Kralingen.
Witte rook uit Kralingen. Nieuw contractje voor Maarten de Fokkert.
Ja.
Wat gaat er door je heen?
Ja, blijdschap hè. Moet je dan zeggen. Nee, geintje. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Ik zit ontzettend op een plek in Rotterdam. En dat heeft ook te maken niet alleen met het feit dat Excelsior gewoon een fijne club is. Maar ook dat mijn ouders wonen hier. Mijn broer, mijn zus. Ik woon samen met mijn vriendin. Die werkt hier. Dus ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen. En daardoor was het wel extra lekker dat ik zelfs toch vrij snel zich al meldde.
Was het een traject van wekenlange stevige onderhandelingen?
Nee, ik had een optie in mijn vorig contract voor dit seizoen. En die moet dan voor 1 april al dan niet lichten.
Ja.
En ik werd een van de laatste dagen van maart gebeld door Ferry de Haan, onze technisch directeur. Dat hij de optie niet ging lichten. Maar dat de deur wat hem betreft absoluut nog niet gesloten was. Maar dat hij gewoon die coronatijd begon toen natuurlijk heel erg.
Ja.
Dat hij dat eerst wilde afwachten. Maar wel uitgesproken dat we in een gesprek zouden gaan op het moment dat er iets wat duidelijk was over het al dan niet afmaken van het seizoen. Of voor het nieuwe seizoen. En nu dat allemaal wat duidelijker is en het toch iets rustiger is. Toen heeft hij opgebeld. Een voorstel gestuurd. Zo gaat het dan. Ik ben nog op gesprek geweest. Ik heb de trainer gesproken. Hij heeft een voorstel gestuurd. Wij hebben een mailtje teruggestuurd. Hij nog een mailtje. Duimpje omhoog gestuurd. En klaar.
Nieuwe auto al besteld?
Nee, ik doe het zonder auto.
Louis Vuitton tasje? Iets?
Ja, die wel.
Ja?
Nee, natuurlijk niet.
Hey, Thomas. Voor jou is er ook transfernieuws.
Vertel.
Ik heb uit een zeer betrouwbare bron begrepen dat jij je hebt gelieerd aan RTV Rijnmond.
Wat schuift er nou?
Ja, daar moeten we het nog over hebben. Die onderhandelingen zijn nog niet begonnen.
Wat ga je doen?
Nee, ze hebben gevraagd of ik daar vast wil gaan aanschuiven bij FC Rijnmond.
Gaat de podcast verlaten?
Ja,
ik denk dat
de stap hoger op
combineren valt. Ik hoop dat we het kunnen combineren en anders,
zijn wij het wel.
Vond ik het heel gezellig met jullie, maar nee, ik moet ook nog eerst even afwachten of de trainer van Excelsior dat bijvoorbeeld ook een goed idee vindt.
Verwacht je problemen daar?
Ik verwacht geen problemen, maar ik kan me wel voorstellen dat als je daar iedere week of eens in de twee weken is dan volgens mij of zoiets is dan de bedoeling dat je daar, als je daar gaat zitten, dat je ook op momenten daar gaat zitten waarvan je misschien achteraf denkt van ja, had ik daar dan nu op dit moment wel moeten gaan zitten. Dus,
ben je daar niet bang voor met de podcast?
Nee, ik had dit seizoen tegen FC Dordrecht thuis. Had ik 80 minuten warm gelopen. Had het vorige week over gehad. En de dag daarna zat ik bij FC Rijnmond.
Oh,
ja, en dus ja, nee, ik denk, ik zit niet in mij om rare dingen te zeggen.
Want toen ben je niet uit school geklapt, zo toch?
Nee, maar er viel ook niks om over uit school te klappen. Ze vroegen gewoon wat ik daarvan vond. En ik vond dat kut. Nou, dat mag je best zeggen. En of ik problemen had met de trainer, en die had ik niet. Nou, dat was prima.
Maar en wat gaat je rol zijn dan?
Ik zou het niet weten, moet je aan hun vragen. Ze zijn hier toevallig.
Mooi Rijnmond.
Ja, we hebben vandaag RTV Rijnmond op bezoek. De nieuwe werkgever van Thomas Vaar. Maar je hebt geen niet...
Komen toch een soort Thomas Kouten, dat gevoel heb ik wel.
Ja, hij moet echt goed zijn vanavond. Ja, nou, dat bepaalt zijn onderhandelingspositie.
Het is toch leuk dat je dat zegt. Want ik las toevallig gisteren een interview. Ik bedoel, het stijgt ons allemaal wel een beetje naar ons hoofd.
Ja, ik heb een heel bizar interview ook gelezen. Man.
Ja, ik ook.
Nou, is gelieerd aan de jeugd van VOC, een voetbalclub in Rotterdam. En daar heb jij mee gesproken, Martien.
We beginnen er recht in te geloven.
Het vocabulaire van de VOC, dat is het VOC Clubblad. Ja. Twee jeugdspeelsters die, van VOC die Bart hebben geïnterviewd. Dat hebben ze op een hele leuke manier gedaan. Maar wat we daar allemaal hebben gelezen, Fokker.
Maar ook als we dat dan... we hebben net een klein interview gehad met Rijnmond. Als je dan hoort wat hij daar zegt, ja, waar wij bij zijn.
Ja.
Ik vind het bizar.
Ja. Wat heb ik gezegd?
Zal ik er maar wat in gooien?
Vertel jij maar wat hij net heeft gezegd, dan reageer
ik
erop.
Jij hebt net gezegd, ik ben niet de Wilfred Gené van de Kort Podcast. Nee. Ik ben niet de presentator. We doen dit niet met een reden. We doen het eigenlijk zomaar. Het is gewoon lekker slap ahoeren. Ik mis er nog één, denk ik.
Nou, ja, die komt dadelijk. Maar ik denk dat het wel, wel een beetje klopt. Maar goed, op een gegeven moment krijgt hij in het interview...
Wat een zielige gasten zijn jullie het zeggen.
Krijgt hij de vraag, ik ga eens even kijken waar zit hij. Wat zijn je plannen na het voetbal? Dingen doen met de podcast en misschien wel op tv. En dan, even kijken hoor. Er zit hier nog ergens. Werk je nog ergens anders? Zo niet, zou je dat willen? Nee, op dit moment niet. Voetbal is echt mijn werk. Het houdt wel een keer op, want ik ben nu inmiddels 29. Dus over 5 jaar verwacht ik weg te gaan. Ik maak ook een podcast met Thomas en Maarten de Fokker. Daar ben ik de presentator. En misschien zou ik dat na mijn carrière nog kunnen doen.
Ja. En, dit is gewoon... en voordat je reageert, ik vind het ook nog heel bizar dat je dan... Dat gaat over het vriendenteam.
Ja, die
vrienden. En dan noem je mij niet. bij iets anders zeg ik, doe het met Thomas Vaar en nog een voetballer.
En nog een grootje.
Bevriende voetballer, dat wel.
Het mooie, kijk, ik moet zeggen, twee lieve meisjes die voor de bus gooien, maar dat vriendenteam hebben ze wel iets heel moois opgeschreven.
Als je zelf een voetbalclub mocht starten, hoe zou die heten en wie moet erin spelen? Dat is een mooie vraag.
Leuke vraag.
Ja. Het antwoord is, we zitten wel eens te fantaseren om een vriendenteam te maken in profvoetbal, want het lijkt ons wel leuk om dat te doen met wat vrienden. Thomas Vaar zou erin zitten. Ronaldinho.
Dat is ook weer heel bijzonder.
Jij mag Ronald zeggen, toch? Ja. Stijn Spierings en Erik Valkenburg. Ja. Maarten Fokker heeft het niet gehaald, helaas.
Fokker heeft het niet gehaald.
Gaan we toch voor Kortsmit denken.
Als Ronaldinho je vriend is, dan snap ik dat je die eerder noemt.
Ja. Ja.
Maar goed ploegje. Spierings, Valkenburg voor haar en Ronaldinho.
Ik vind het een mooi ploegje.
Ja. Leuk. Okay.
Genoeg afgebrand, Bart. Hoe was het in Parijs?
Goed man, lekker. Ja, ik ben er even tussenuit geknepen. 2 dagen bleek dat er nog niks open was. De Louvre was dicht. Notre-Dame was ook niet veel meer van over.
Terrasjes?
Terrasjes waren goed, ja. Het was levendig. Ik zat in een leuke buurt. Dus ik ben eindeloos langs de Seine gaan wandelen. En het blijft gewoon een toffe stad. Na 2 dagen was ik er wel klaar mee. Toen ben ik onderweg naar huis. Dacht ik, maak een stop in Normandië. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Dus drieënhalf uur rijden. En het echt mooie kust. Mooie krijtrotsen. Leuke stadjes.
Dus iets van historie te vinden.
Ja, ik probeerde wat van die D-Day stranden te bezoeken. Maar dat was Duinkerken ben ik even langs gereden. Maar dat was gewoon ordinaire Scheveningen. Ja. Dus dat was niet echt de moeite. Maar Normandië zelf was mooi. Dus mocht je je vervelen deze vakantie.
Ja, wie weet.
Rij een keer op en neer.
Goed. Zo een entor met scooter.
Je hebt geen auto, hè? Nee. Waarom eigenlijk niet?
Ja.
Je kan toch een auto van de club leasen?
Nou, dat heeft eigenlijk 2 oorzaken. De eerste is een financiële reden. Dat ik het gewoon te duur vind ten opzichte van wat ik verdien. En de andere is, zoals ik net zei, dat eigenlijk heel mijn familie gewoon in de stad woont.
Ja.
En dat ik het dan echt onnodig vind.
Ik vind dat je bij Excelsior wel een beetje buitenproportionele auto's rijden. Ik heb Thomas jarenlang in een Renault Clio'tje bij Sparta zien rijden. In Excelsior heeft hij, wat heb je, een BMW, is nog wat?
Hij is tegenwoordig ook 1,04 euro te vinden op de Witte en de Meente. En dan rijdt hij zo heel langzaam in zijn BMW.
Ik heb een hele degelijke mooie BMW stationwagen. Echte familiewagen. Ja, is toch top.
Goed. Laten we het over voetbal hebben. Achter de schermen gaat het vandaag over keepers. Keepertjes is mijn favoriet. We hebben één keeper aan tafel, maar we hopen dat we iets breder kunnen trekken dan alleen Maarten de Fokkert.
Hoop ik ook.
Ik ben eigenlijk eerst op zoek naar wat voorbeelden. Wie was in eerste instantie de beste keeper met wie jullie hebben gespeeld?
Christoffer Noordveld.
Is goed, hè?
Ja, echt een waanzinnig keeper. Dat was, ik heb een hoop goede keepers gespeeld. Maar hij was op het moment dat ik met hem speelde, zat hij tegen een basisplek aan bij Zweden.
Ja.
En die man, die kon echt op training en ook in wedstrijden dingen doen dat ik dacht van, hoeveel uren ik hier ook instop, dit ga ik gewoon nooit kunnen.
Talent.
Ja, gewoon pure klasse. Hij was zo verschrikkelijk snel en dat daar gooide dat lichaam van hem in de hoeken. Ja. Dat was echt absurd.
Ja. Thomas, jij?
Ja, ik heb natuurlijk bij twee clubs gespeeld. En dat zijn Sparta en Excelsior. En bij Sparta heb ik jarenlang dezelfde keeper gehad. Dat was Roy Kortsmit.
Is dat de man van het beste interview van de afgelopen jaren?
Ja, dat is wel zijn hoogtepunt geweest bij Sparta. Ja,
absoluut.
Is dat het moment? Is dat het moment? Ja?
Laten we gewoon nog een keer gooien.
Ja, ik vind het goed.
Nog één keertje.
Hij blijft goed. Hij blijft goed. Hij blijft goed. Even kijken. Roy, waar ben je?
Ik heb denk een jaartje of 10 niet gehuild, maar ja, de tranen kwamen gewoon. Ook omdat mijn vader is er denk ik, die heeft elke wedstrijd is hij er vanaf dat ik 7 jaar ben. Is hij er altijd voor me geweest en mijn moeder trouwens ook. En vandaag is hij er voor het eerst niet bij en dat doet wel pijn, maar...
Waar is hij?
Volgens mij in Italië met zijn werk.
Ja.
Ja.
Blijft goed. Nee, maar ik vond... Ja, hij was best jong toen ik daar kwam spelen. Volgens mij 21 of 22. En voor zo'n jonge keeper maakte hij echt... hij maakte bijna geen fouten.
Ja.
En hij haalde echt een geweldig niveau op een bepaald moment bij Sparta.
Ja. Was ook wel knap, man. Want hij is toen opgeklommen van 3 volgens mij naar 1. Want in eerste instantie zat ik goed erin, zat Kibon boven hem.
Ja, klopt.
En toen raakte Sinou een keer geblesseerd.
Ja, toen viel Kibon in die finale. Ja,
dat
in,
dat. En dat ging. En het jaar daarna is Roy gaan spelen volgens mij.
Ja, ja, klopt. Ja, omdat. Ja, klopt. Ja. Nee, maar ik vond het een geweldig keeper. En het doet me toch wel een beetje pijn om te zien dat hij nu zonder club zit. Terwijl.
Excelsior had nog een keeper nodig. Zeg.
Ja, en jij kreeg gewoon weer een contract. Nee, dat is een geweldig keeper.
Okay, we gaan door. Jij, Bart?
Ja, ik heb ook met een hoop rommelaars gespeeld, moet ik zeggen. Maar eentje die me was bijgebleven was...
Wat is de grootste rommelaar, hè?
Poeh, ja, dat zijn vooral keepers uit de jeugd. Bij Utrecht hadden ze een handje van, om keepers aan te trekken die redelijk op de lijn waren, maar waarvan je het gevoel hebt dat ze voor het eerst een bal aan de voeten kregen. Ja,
moeten wij het dan niet hebben over die ene keeper die we bij Sparta op een gegeven moment op proef hadden?
Oh mijn god.
Waarvan iedereen zeker wist dat die niet aangenomen zou worden?
Ja.
Die deed werkelijk alles fout wat je fout kon doen.
Ja.
En die kreeg gewoon een contract.
Een week lang hadden we een
Wie was dat? Maar?
Ja, die keept nu bij Molde. Dus hadden wij niet
was
goed gezien.
Was het die Belg?
Ja, Spanjaard. Maar ja, zeg maar, was in de voorbereiding trainen die een weekje mee.
Alex Kranings.
Ah, Kranings, ja. En dan vroeg je, en dan is je moment om te shinen. En dat ging niet lekker. En dan heb je zeg maar één moment van de week, de afsluitende partij, 11 tegen 11. Dan is het erop of eronder. En dan glipte er weer een balletje door zijn vingertjes. En ineens papa's die niet goed gingen. Wij keken allemaal elkaar aan van niet aangenomen. En volgende dag op de website
een driejarig
contract voorgelegd. Ja, soms is het vreemd. Maar die Stefan Andersen heb ik meegespeeld.
Maar go ahead, hè?
Deens International. Die ging ook naar Kopenhagen later, geloof ik. Een jongen die een beetje arrogante gozer, weinig contact mee te krijgen. Had helemaal geen enkele belangstelling om voor die club te spelen. Maar was wel een goede keeper. En ik kan me herinneren dat hij één heel ziek ding kon. Dat heeft verder niet zo heel veel met de wedstrijd te maken. Maar wij deden wel eens crosspasses. Hij en ik gewoon op de training over 40 meter hoog naar elkaar toe schieten. En hij wist die crosspas van mij, wist hij consequent uit de dropkick als een crosspas terug te schieten naar mij. En dat achter zijn stambeen.
Ja, netjes.
Dat is toch niet te doen?
Ja, blijkbaar wel. Maar ik ga niet proberen.
Dat was echt teringziek. En Eloy Room is een goede keeper. Goed lijf. Goede superatleet. Echt ontzettend atleet. Niet heel goed aan de bal, maar wel gewoon...
Maar ik kan me nog herinneren dat hij statistisch helemaal niet zo slecht was, man, aan de bal.
Wie?
Room.
Nee, hij deed gewoon niet zo veel geks. Hij had een beetje kleine banaan.
Ja, hij had wel een beetje die naam. Dat hij dan zeg maar, heel goed op de lijn was aan de bal. Niet zo, maar ik heb de statistiek toen erbij gepakt. Dat viel echt wel mee, man.
En
één ding, Bart. Heb je Frank Randel gehad bij Utrecht?
Ja, ik trainde af en toe mee. Ja, dat is een vast begrip geworden natuurlijk, een Randelletje. Omdat hij gewoon de ene naar de andere blunder maakt. Maar dat is wel een jongen, dat is best wel gek als je dat op de training zag. Gewoon een supergoeie keeper. Ja. Groot lichaam, supergoeie reflexen, vertrouwen. Maar ja, als het eenmaal in het hoofdje gaat zitten, en dan kunnen we het misschien zo meteen wel over hebben. Ja, dan ga je de gekste dingen doen, denk ik.
Ja.
En de gekste keeper, want die zullen er ook wel zijn. Maarten, heb jij er...
Ja, het is een beetje geboren uit de documentaire, hè, die we hebben gekeken.
Ja. Ja.
En daar komt wel een beetje naar voren dat je gek moet zijn om keeper te zijn. Maar, ja. Ik heb dat eigenlijk nooit echt begrepen. Moet je echt gek zijn om keeper te zijn? Ik dacht dat gewoon van ja...
De slechte voetballer ga je nu zeggen waarschijnlijk.
Nee. Maar gewoon, ja, ik bedoel... keeper is gewoon ook een onderdeel van het team. En die hoort ook gewoon bij, ja. En iemand is keeper. Ja, punt.
Ja, ik ben het gewoon gaan doen.
Niet per se gek te zijn of zo.
Ik ben het gewoon vaak wel een beetje raar.
Ja, het zijn wel eenlingen. Dat wel.
Ja.
Ben ik een eenling?
Nee, jij niet.
Maar ik geen keeper?
Nou ja, je bent ook geen voetballer.
Maar heb je met een gekke keeper gespeeld?
Ja, meerdere. Maar eentje die er wel gelijk uitspringt is Kamil Mijazek. Dat was een
Poolse, Feyenoord was het.
Ja, dat was een Poolse jongen. Die kwam halverwege het seizoen kwam hij bij Feyenoord. Hij was 1 jaar jonger dan ik. Mm. Ik speelde op dat moment in de A2. En in de B1 en de B2 had je allebei al 2 keepers. En hij kwam daarbij. En hij trainde ook wel eens met ons mee. Ja, die man was op de lijn echt nog nooit gezien, man, zo goed. Gewoon serieus met afwerken, rand 16, zo gewoon bijna niet te doen om te scoren. Gewoon, als je als andere keeper erbij was, was het gewoon echt ontmoedigend.
Ja.
Alleen hij was in het totaalbeeld, het voetballende, diepte inschatten, zo, dat was gewoon niet zijn ding.
Ja.
Maar dat was er eentje, die was daar gewoon met één missie. Zeg maar, ik moet de nieuwe, zeg maar, Jerzy Dudek worden.
Ja.
En daar moest, zeg maar, alles voor wijken en iedereen.
Ja. Ja.
Dus ik kan me nog wel herinneren dat hij dan met die B2 moest meetrainen. En dan liep hij er langs het veld waar ze keepertraining aan doen. Nou, die waren elkaar gewoon echt letterlijk dood aan het schieten. Alle 5 meter, gewoon met het idee van, weet je, ik moet jou die goal uitrammen.
Ja.
En ik heb toen het jaar daarna met hem in de A1 gespeeld.
Ja.
En wat hem vooral zo gek maakt is... Kijk, je hebt altijd ballen die ertussen invallen.
Ja.
Die stuiterballetjes. Waar je, zeg ik heel eerlijk, op de training denk ik wel eens van... Nou, even niet vandaag hoor. En in de wedstrijd gooi je dan je kop ervoor. En dan, ja, dan kom je met een bloedneus, met een knie op je hoofd. Weet je. Maar die man ging consequent. Maakt niet uit wat voor oefening je deed. Die dook voor alles.
Ja.
Dus die had, denk ik, ja, wel gemiddeld 1-2 keer in de week... had hij of een bloedneus, een blauw oog, een scheur in zijn oor.
Ja.
En... dat is uiteindelijk ook mijn geluk geweest, want wij speelden voorbereiding. In de voorbereiding waren we in Zweden, was met Feyenoord 1.
Ja.
En hij had een contract en ik er niet. En ik draaide wel lekker. Maar ja, je weet gewoon hoe het gaat in de jeugd. Als je eentje contract hebt, ander niet.
Ja.
Dan gaat hij in principe gewoon spelen.
Ja.
En toen speelde hij, er kwam een diepe bal. Ja, en hij gooit zich ervoor en hij breekt letterlijk zijn hele jukbeen en zijn schedel in tweeën. Dus hij is een half jaar of zo eruit geweest.
Ja.
Maar dat was qua... als je zegt van gekheid, overal voorduiken en op je kop laten schieten, echt ongevenheid.
Ja, je moet niet bang zijn als keeper, hè?
Nee.
Maar ben je wel zo bang voor een situatie in het veld? Dat je gewoon, het is eigenlijk je plicht, wat wel grappig is. Het is best wel tegennatuurlijk om gewoon alles aan te doen dat er tegen je aan wordt geschoten.
Ja, ik vind het wel eens kut, man.
Heb je er wel een soort van...
Ik vind het met trainen wel lastig soms, man. Want je moet echt, het is gewoon een mindset. Je moet gewoon een knop omzetten van... Ja. Het is niet erg nu om, zeg maar, op je kanen geschoten te worden.
Ja.
En dat gaat in wedstrijden altijd heel makkelijk.
Ja.
Maar met training heb ik...
Als het koud is.
Ja, bijvoorbeeld.
Regent.
Of je bent moe en je zit er niet lekker in. Dan heb ik op trainingsdagen daar wel eens moeite mee. En aan de andere dag... Want wat ook het stomme is... Als jij in die situaties vaak 100% erin gaat... Dan word je bijna nooit op je kop of zo geraakt.
Ja.
Maar juist als je met die kleine aarzeling van... Het is een moetje en liever niet... Dan krijg je altijd net die bal in je zak of op je hoofd. Dus ja, ik vind dat wel eens lastig.
Mm. Ja, wij hebben met een Leonard Nienhuis gespeeld. Vond ik ook wel een mooi type.
Oh, ja.
Ja, het is niet per se de allergekste, maar hij had wel iets, grappigs. Zo'n markante kop, rood haar.
Hij ging ook zo lekker uit zijn plaat.
Hij kon gigantisch uit zijn plaat gaan.
Ondergewaardeerd uiteindelijk, vond ik.
Ja.
Hij had, op een gegeven moment heeft hij ergens een bepaald stempel gekregen.
Ja.
Vooral bij Sparta. Die waren, de supporters bij Sparta waren absoluut geen fan van
hem.
Nee. Terwijl... Op de training vond ik dat best wel ook een goede keeper.
Hij was best een goede keeper, maar hij had inderdaad iets over zich dat hij een faler was of een blunderkeeper was. Maar uiteindelijk viel het wel mee, maar hij was wel super fanatiek en altijd tieren en schelden. En hij was ook niet vies van een sigaretje op de hotelkamer. Dat vond ik zelf ook wel mooi. En het leuke is, het was best een aardige keeper, maar er kwam op een gegeven moment geen club voor. Maar hij was denk ik 28, 29. En toen was hij er zo klaar mee, dus hij lekker in Noord-Groningen ergens in de derde klas in de spits gaan voetballen.
Ja.
En dat doet hij volgens mij nog steeds.
Ja.
Maar het is best wel een bijzonder fenomeen, toch? Trainingskeepers. Je hebt gewoon van die gasten die zijn op de training, weet je, met kleine partijen zo echt gruwelijk. Kan je ze altijd erbij hebben. Ik kan me als voorbeeld nog herinneren, bij Heerenveen had ze dat over Kenny Steppen. Ik weet niet of jullie hem nog kennen.
Ja.
Die scheen op de training zo abnormaal goed te zijn.
Ja.
En in wedstrijden kwam dat er gewoon niet uit, man.
Ja.
Maar dat is dus wel ook wel wat een beetje naar voren komt in die documentaire.
Ja, je, over hebt, maar, je hebt het over welke documentaire heb je?
Ja, Keepers heet die documentaire. Ja. En die is afgelopen week volgens mij uitgezonden.
Ja.
Dat dat wel een soort van mentale, net zoals dat tennis bijvoorbeeld ook, een mentaal gevecht is met jezelf. Is een keeper zijn ook mentaal gevecht, omdat je gewoon, als je bijvoorbeeld rechtsback bent, dan kan je nog wel eens onder de bal doorgaan en dat de centrale verdediger het oplost. Maar als keeper kan dat niet. Dus, iedere fout is, wordt direct afgestraft.
Ja.
En die keepers die documentaire, dat is ook mooi.
Ja, die documentaire is wel echt de moeite.
Ja, je hebt van die repeterende beelden, ik kan er geen genoeg van krijgen.
Ja, alleen die beelden van de 16, alleen al dat je ze ziet staan. Dat is zo goed. Man.
Zo teruglopen, zo dat bidonnetje neerleggen, tegen de lat aantikken, in die handschoenen
spoelen. Die rituelen die keepers altijd hebben. Ja. Dat is, en ze doen ze elkaar dan na? Of wat,
ik denk
wat
het onbewust wel, man. Ja, je spuugt bijvoorbeeld in je handschoenen, omdat je ze moeten een beetje vochtig blijven.
Heb je meer grip?
Ja, maar ik ben dat gewoon gaan doen. Dat weet ik nog, omdat Edwin Zoetebier deed het altijd. Ik dacht, hey, tof man. Dat is 2002, denk ik, dat ik een UEFA Cup. Ja, dat was ik 7 of zo.
Ja.
Dus dan ga je dat gewoon doen.
Edwin Zoetebier was wel een groot held.
Ja, en ik had dat mooie grijze shirt had ik van hem.
Ja, goed zeg.
En ik denk dat het met heel veel dingen wel zo is. Maar met even die noppen tegen de paal. Dit heeft ook wel functie. En maar je doet het veel vaker dan nodig is.
En die vaseline die zo'n paaltje
Hoe vaak ik wel niet heb dat ik tegen de paal sta te leunen. En
klopt.
Ik weet, bij ADO doen ze het veel. Er zijn een aantal, bij Jong AZ, die Rodi de Boer doet volgens mij ook.
Sparta deed ze het ook allemaal.
Waar dat gewoon voor is, is als je als het heel erg regent. Dan is als je gewoon een klein beetje vaseline op je handschoen doet. Dan is je grip gewoon alsof het droog is. Ja. Maar toch is het heel selectief, want ik vind het echt afschuwelijk, man.
Ja.
Ja, maar er zijn een aantal jongens die er echt bezweren. Ja. Maar het is altijd wel humor als je iemand zo inderdaad bij een corner tegen de paal ziet gaan staan. Hey, fuck.
Ja,
dan zit er zo'n klodder vaseline op je elleboog.
Tijdens de training echt vaak gehad.
Ja.
Maar dat ding dat één foutje eigenlijk fataal is, dat is volgens mij... Eén foutje wordt over het algemeen nog wel door de vingers gezien door supporters en spelers. Maar het probleem van eens een foutje is dat het zo in je kop gaat zitten.
Nou, en het afschuwelijke is dus dat je kan eigenlijk heel lekker in vorm zijn.
Ja.
En veel goede ballen pakken, goede spelafvatting hebben, goed uitkomen.
Ja.
En dan 2 of 3 weken op rij één klein kutmomentje hebben.
Ja.
En dan weet je dus zelf, ik ben gewoon in vorm, maar je bent het niet.
Nee. Maar als speler is het toch ook wel zo?
Ja, maar het verschil is als speler kan je volgens mij... je komt veel vaker in een duel of in een actie waarin je het recht kan zetten. Dus je kan, in mijn geval, kan je eens iemand een tik geven of je kan jezelf oppeppen. Of je kan eens iets goed met de bal doen. Of je kan het heel simpel houden om weer in de wedstrijd te groeien. Maar als keeper...
Kan dat toch ook?
Ja, hoe dan?
Ja, door gewoon op een gegeven moment weer een bal te pakken.
Ja, maar toch...
Het is niet,
maar je kan niet van je energie kwijt. Anders,
maar het is niet zo dat... Kijk, als je een foutje maakt, dan zal dat misschien niet eens altijd gezien worden. Wat jij ziet als een fout, zien wij... Ik denk dat
Bart echt doet op een blunder.
Ja, een blunder. Ja. Maar dat is voor Bart toch hetzelfde. Als Bart een blunder maakt, een tekort terugspelbal, is er ook een doelpunt. Als ik in de laatste minuut een pingel mis, dan... bij een stand van 2-2. Mm-hmm. Dan heeft het er ook direct...
Een blunder bij jullie is alleen een... Het klinkt misschien gek wat ik zeg. Een blunder als er een goal uitkomt. En bij ons is... ik zeg het eigenlijk niet goed. Maar bij een keepersblunder komt er eigenlijk altijd een goal uit.
Thomas kan überhaupt niet zo gek voor blunders maken.
Tuurlijk wel. Je kan een penalty missen. Goal, weet ik het wat. Ja, maar dat zijn er ook allemaal blunders. Je kan grote kansen missen. Dat is toch aan de andere kant. Kijk, je kan goals tegen.
Toch word je daar minder op afrekenen.
Dat is niet waar.
Die hebben veel minder uiteindelijk voor het buiten.
Als ik 3 keer of 2 keer achter elkaar voor open goal mis, dan word ik daar wel op afgerekend.
Ja, maar wat ook nog zo is...
Als je 2 keer achter elkaar over een bal duikt, dan word je daar inderdaad op afgerekend.
Ja, maar kijk, stel hè, ik duik 2 keer over een bal heen en jij mist 2 penalties. En we worden allebei gewisseld.
Ja.
Ja, en dan 2 weken daarna krijg jij weer de kans. 2 keer een kwartier, doe je het goed, kom je erin. Ja,
dat is het verschil. Maar het verschil zit er niet zozeer. Kijk, wat keepers altijd zeggen en beweren is dat als we een keer een fout maken, dan is het gelijk een goal. Maar dat geldt voor, als je een grote fout maakt, is het inderdaad een goal. Maar je kan ook wel eens een foutje maken.
Ik maak natuurlijk hartstikke veel fouten, wat dat niet tot een doelpunt leidt.
Dat doen keepers ook.
Ja, maar die marge is wel minder, toch, bij ons?
Ja, die marge
is
zeker
weet
minder.
Ik, dat vraag ik mezelf.
Ja, dat denk ik echt allemaal.
En
dat
kan wel...
Het is toch gewoon zo dat er gewoon een lijn minder tussen zit.
Maar andersom is het toch ook wel zo dat een fout van een keeper niet heel vaak direct gezien wordt. Dus bijvoorbeeld als jij als een keer een spits 1-op-1 komt met jou... En die schiet hem in. Zodat je op een plek dat jij hem in principe kan hebben. Maar ook niet net niet slecht genoeg dat hij makkelijk is.
Een houdbare bal.
Een soort van houdbare bal. Ja. Maar op het eerste gezicht misschien niet. Terwijl jij weet, deze kon ik hebben. Dan wordt dat je niet aangerekend.
Hmm. Ja.
Over blunders gesproken. Wat is echt een nachtmerrie blunder voor een keeper, denken jullie? Je hebt er zijn een paar, volgens mij zijn er een paar, echt stereotype blunders.
Polletje, dat is, bal door je benen, zeg maar zo, met gewoon die rustige bal en dan door je handen glippen.
Volgens mij dat die zo tussen je armpjes glipt en dan heel tergend langzaam door je benen in.
Dat, of tegen je aankaart door je benen is natuurlijk heel erg.
Wat vind jij de mooiste blunder?
Ja, die dus. Dat vind ik echt. Maar wat ik ook heel lekker vind, is als een keeper het veel hooi op de vork neemt en met de ballen en het ribben gaat en de kap achter het stambeen en dan tegen de stambeen aan tikken.
Ah, ik vind de mooiste die van Leon te wielen.
Is dat?
Ja, dat hij even niet door had dat er nog een spitsie achter loopt. Dat vind ik de allermooiste. Ja. Dat de spitsie ook echt zat te wachten in de hoop dat hij hem neerlegt. En dat hij dan inderdaad ook neerlegt. En dat het een goal bleef. Dat vind ik de allermooiste. Leon de Wiel was niet heel gelukkig met
is wel echt een nachtmerrie, man.
Het stuitje tegen de kin vind ik ook wel lekker.
Ja, dat duurt pijn ook, hè? Ja. Wat gaat er in jullie, misschien Bart voor jou het beste als verdediger, wat gaat er nou hier om als je keeper echt een catcher maakt?
Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik kan het. Ik vraag me in eerste instantie af: moet ik nou die troostende rol op me gaan nemen? Moet ik hem even een tikkie geven? Maar daar blijf ik eigenlijk ver vandaan. Volgens mij is dat nog vernederender dan gewoon doen alsof we door moeten gaan.
Ja, weet ik
maar
niet, man.
Ik kan me er niet zo om erger of boos om zijn. Wat ik wel irritant vind, ik heb best wel vaak met keepers gespeeld. Eigenlijk bijna alle keepers met wie ik heb gespeeld. Dat er zo consequent 2 of 3 goals per wedstrijd. Of per week, wat dan ook vallen. Waarvan je denkt, geen blunder, maar
gewoon repeterende
pak eens
dingen.
Een keer een punt voor ons. Dat heb ik wel. Dat vind ik eigenlijk irritant. Van Jezus, we bijten ons vreselijk in die wedstrijd met z'n allen. 1 schot randje 16, waar je net niet bij kan. God, trek hem er even uit, weet je wel. Dat vind ik irritanter dan een blunder op zijn tijd.
Ja, dat heb ik ook. Dat je denkt van we hebben het daar vaak met Michel Breuer over gehad. Dat hij zei van dat je op een gegeven moment van die momenten hebt, weet je wel. Het zijn geen fouten, maar dat je wel denkt, verdomme, ga je nog een pakken?
Wees een keer de held nu. Dan kan, weet je, trek hem gewoon even helemaal uit die hoek. Dan trekken we die overwinning over de streep.
Het moeilijke en tegelijkertijd de klasse van een heel aantal keepers natuurlijk, is dat je juist op die beslissende momenten, en ook als je dan niet zoveel daarvoor te doen hebt gehad, je hebt misschien een tijd stilgestaan of niet, dat je dan toch dat ene moment...
Ja. Maar toch, als ik nu het zeg, toch heb ik liever een betrouwbare keeper die niet zoveel gekke dingen doet. Dan zo'n spectaculaire keeper die van alles eruit ronselt. Maar ook
kan je nog
fouten.
Dingen herinneren? Hoe heet die? Yannick Hoed. Van,
man.
Dat was wel zo'n keeper die
ik vond hem in het begin fucking goed.
Christus, die pakte een hoop.
Maar die heeft ook wel 2 echt grote catches.
Ja, op het eind zat hij niet zo lekker.
Op het eind was het klaar. Maar aan het begin dachten we echt, wat is dit voor een gigantische keeper? Die hield alles tegen. Maar het kan verkeren. Maar
ik weet niet, man. Want... Ja, op die laatste wedstrijd tegen Heracles en daarna raakte hij geblesseerd.
Ja.
Toch?
Geloof het ook, ja.
Oké. Okay.
Dat was goed. Mooi.
Maar even dat troosten wil ik nog even over hebben. Want ik vind dat niks als een keeper... Laat ik wel mezelf...
Wil jij getroost worden?
Ja, wil je getroost worden?
Als je me zo vraagt, liever niet.
Nee, dus je maakt een gigafout en
het maakt mij niet zoveel uit. Ik heb alleen wel een scheidhekel eraan als mensen je dan echt gaan staan schreeuwen. En dat is... Maar dat is ook omdat ik zelf, durf ik wel te zeggen, alleen maar de laatste jaren daar ook minder in geworden ben. Dat als iemand, als iemand een afspraak niet nakomt bij een goal, dan kan ik daar kwaad om worden.
Ja.
Maar als iemand een blunder maakt, bijvoorbeeld uitglijdt, de korte terugspelbal, dan zal ik daar eigenlijk nooit meer voor uit mijn stekken gaan, man.
Ja.
En daar kan ik me er wel aan ergeren. Als je een blunder maakt, dat iemand dan geroepen pak is wat. Want
maar gebeurt dat ook?
Of dat je mensen wegwerp gebaar ziet maken. Daar kan ik niet goed mee.
Maar dan heb je dus liever dat iemand even naar je toe komt, even een tikkie beschouwd.
Of gewoon wat jij net zegt, niks.
Ik vind gewoon dat. Ik denk altijd gewoon. Het hoort bij. Laten we het zo min mogelijk aandacht aan besteden. Hoort bij het spel. Pak het
weer
op. En
weet je, ik snap het ook niet. Als je op een gegeven moment een keeper hebt die altijd een grote back hebt en je maakt 3 catches op rij in een hele belangrijke fase met dingen, dat je zegt, what the fuck, man. Ja. Natuurlijk snap ik dat, maar als een keer iemand de catchen maakt, pak even je rust.
Maar Thomas, jij wil wel de troostende de rol op je nemen.
Nee, maar weet je, ik zou voor mezelf, als ik zoiets doe, dan het hoeft niet per se direct daarna, maar dat op een gegeven moment wel iemand tegen je zegt van weet je, het gebeurt. En,
precies.
Ik vind dat persoonlijk wel relaxed.
Ja, achteraf is dat fijn.
Ja, maar je moet inderdaad niet... We hadden bij Sparta wel een mooie tactiek als we tegengoals kregen.
Ja.
Dat we eigenlijk gewoon ons er niet door lieten beïnvloeden. Dat was een soort van afspraak.
Ja.
Zo van, tegengoals die krijgen, ga je nou eenmaal krijgen.
Ja.
En, dus niet dat je plaat
en liever is het een incidentele fout dan dat het iets is wat, ja, wat structureel voorkomt.
Ja.
En als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. En dan, dan doen we gewoon daarna weer exact hetzelfde als, ja, wat we daarvoor deden. Wat, ja, wij met elkaar hebben afgesproken. En dat werkte, vond ik, best wel goed. Ik bedoel, we zijn vaak teruggekomen naar achterstand. Ja, de patsencontrole, die hebben ze vandaag niet uitgevoerd hier in Rotterdam. Want er komen veel... Maar ja, dat vond ik wel prettig.
En Maarten, jij zegt, ik word irriteerd, maar als ze beginnen te schelden. Maar wat mij altijd opvalt, als een spits een doelpunt maakt, dan begint het te juichen. Maar als een keeper een sikke redding maakt, dan beginnen ze te schreeuwen en te tieren tegen de medespelers.
Ik juich, hoor. Ja? Dat is echt een goede bal.
Jij bent niet de Henk Timmer.
Henk Timmer, ja, die was mooi.
Die was een grootheid, hè. Als hij dan een keer een kans tegenkreeg en dan pakt hem, dan sprinten die gelijk naar de 16 om iedereen op een donder te geven.
Ja, die had echt zo'n spurt.
Ja, daar heb ik echt van genoten altijd.
Ja. Nee, dat heb ik niet... Ik vind het meer... Als ik echt een goede bal pak, dan ben ik oprecht gelukkig, man.
Ja, en ga je niet lopen schreeuwen tegen je verdedigers?
Nou, ik zal het vast wel eens gedaan hebben, maar haal het schot eruit. Mm. Lekker van die,
Ik vind het ook juist mooi als je dan ook gewoon een soort van juicht. Oh, vind ik ook bij verdedigers, ja, vind ik dat mooi. Ik als een verdediger een keer een gruwelijke verdedigende actie pakt, dat je dan ook soort van bij elkaar komt en zegt... Goh,
ik ben altijd wel huiverig voor die corner,
verdedigers en keeper vaak ook erbij. Die hebben onderling wel een soort van verbondje van... Hey, als de ene echt een gruwelijk blok maakt of een tackle maakt... Dan is dat wel even het moment om dat met z'n tweeën te jagen. En ik heb dat ook wel eens met keeper. Ik vind het fijn om veel contact met mijn keeper te hebben. Om gewoon elkaar een beetje scherp te houden, in beweging te houden. Maar ook elkaar
je bent ook wel echt een trio, toch?
Echt een trio als laatste twee en de keeper. Ja, dat klopt. Maar zo'n keepers trio vaak, die zijn zo gedurende de week wel heel erg gescheiden van het elftal.
Verschilt wel per club, man.
Is dat bij jullie niet zo?
Is verschillend geweest. Onder Moniz bijvoorbeeld hadden we niet zo heel veel tijd, zeg maar, los. Deden we heel veel in de groep. En dat was onder Dijkhuis op het eind, was dat iets gestructureerder. Dus dat meer momenten zelf had. Maar ik heb ook wel eens clubs gehad dat je echt lang inderdaad keeperstraining had, iedere dag.
Ja.
En dat je dan bijvoorbeeld een half uurtje even bij de groep was. Maar...
Ja. Ze doen meestal bij ons vaak is een eigen krachtprogramma, zo'n eigen warming-up. Ze zijn soms eindeloos met z'n drieën en de keeperstrainer elkaar kapot aan het schieten. En alleen als er een partij voor hem of zo is, dan komen ze erbij.
Vind je daar iets van?
Nee, het tekent gewoon een beetje de aparte positie van zo'n keeper in een groep. Wat wel grappig is, bij Sparta zit er echt al jarenlang, Thomas, jij weet er waarschijnlijk van, echt al sinds ik er speel, 4-5 jaar lang, een onbekende, mysterieuze man achter de keepers.
Zeker,
op de tribune.
Ja, zit hij er nog steeds?
Hij zit er nog steeds. Wie is die man en wat doet hij daar?
Ja, goede vraag, man.
Dat is wat
nu
ik
het zegt, inderdaad.
Er is dus, wij trainen gewoon in het stadion en de keepers trainen altijd aan één kant. Die doen keepers training met z'n drieën of zo. En er is altijd zo gedurende de training, dan sluipt er een man in zijn eentje, die sluipt dan ongeveer op rij 10 van de training, altijd achter de keepers.
Iedere dag.
En iedere dag bijna. En die blijft daar zitten tot vlak voor de training. Dan vertrekt hij weer. Niemand praat met hem, niemand weet wie die is. En hij zit er al jarenlang.
Ik zie hem als fietser hier.
Ja, ik zie hem ook heel af en toe in de stad. Wie is deze man?
Ja, ik denk volgende keer als we hem zien, gaan we het vragen.
Ja, of niet. Ik hoop dus ergens in mijn achterhoofd dat hij een krankzinnig goed boek aan het schrijven is of een documentaire over keepers of zo. Ik weet het niet, maar hij heeft sowieso een fascinatie met keepers.
Ja, man, klopt. Dat is een bijzondere vent. Die gooit wel eens ballen terug ook, weet je wel, als de bal eroverheen gaat.
Maar hij zegt nooit wat.
Nee, hij zegt nooit. Maar hij heeft echt al, als hij keeperstrainer is, dan heeft hij veel inspiratie op kunnen doen bij Frankie Kooijman.
Ja.
Frankie Kooijman, trouwens wel een mooie keeperstrainer.
Hoezo?
Ja, die had er een handje van om iedere achternaam van spelers altijd te vertalen naar het Engels en dan de rest van de tijd je zo te noemen. Dus we hadden Rick Ketting, dat was The Chain.
Ja.
We hadden Kurt Smit, dat was Short Smit.
Short Smit.
En zo, hoe heet die, Gert Kruijs, The Cross. En zo ging het maar door. Ja. Altijd als er weer iemand nieuws kwam met een mooie achternaam die je kon vertalen, dan was Kooijman als eerst. Maar ja, ik heb ook nog wel eens een keer gehad dat we korte partijtjes speelden en dat Kooijman meedeed met die korte partijtjes. Mm-hmm. Ja, daar heb ik me toch om... Ja, heb ik me toch een mot gehad, jongen, met Kooijman. Ja. Op een gegeven moment...
Ik kan me niks meer voorstellen met jou, man, met partij.
Nee, ja, maar dat was echt mooi, man. Je zag echt aan hem waarom hij zo goed was. Want hij was zo fucking fanatiek. Maar op een gegeven moment was er een situatie met een penalty, weet je wel. En die kreeg hij niet. Toen ging hij helemaal uit zijn dak. Maar vlak daarvoor... Toen hadden wij ook een penalty moeten krijgen met hem. Dus hij helemaal uit zijn dak. Ik zei, wij lopen toch net ook niet te zeiken. Wat zit je nou? Hij zei... Zo met zijn vingertje, zo niet tegen mij praten. Niet tegen mij praten. Dus wij, Mies ook erbij. Ik zei bij Mies, ja, hoezo dan? Wat dan? Ben jij dan de trainer? We mogen dan niet tegen jou praten, omdat je doet er niet toch gewoon mee. Ja, vervolgens gooi ik echt een gruwelijke stift eruit. En die pakt hij echt op een zieke manier. Pakt hij die nog net, weet je wel. En ja, op een gegeven moment komt zo'n balletje zo tussen mij en hem in. Ja, toen dacht ik van ja, ik moet nu niet doorlopen. Toen kwam hij met een gestrekt been in, jongen. Dat is niet normaal. En vervolgens die training voorbij. We konden elkaars bloed wel drinken. En we moesten die goals nog wegzitten. En ik zet een van die goals weg. En ik zie Frank Kooijmans zijn handschoenen nog liggen. En ik ja, denk zo van ja, zal ik ze gewoon laten liggen of zal ik ze meenemen? Ik was nog wel een beetje boos. En ja, ik denk, oké, ik neem ze mee. Dus ik neem die handschoenen mee. Dus ik geef uiteindelijk die handschoenen aan Kooijmans. Het enige wat hij tegen me zei met zo'n big smile op zijn gezicht. Tommy! Ja, schitterende kerel. Dus ja, ik heb wel een mooie herinneringen daar.
Is het goed verhaal? Ik het vragen van jou.
De cageman.
Nou, hij begon goed. Iets wat lang.
Kan een keeper een goede aanvoerder zijn?
Ja, denk ik wel.
Ja, ik ben niet zo fan van.
Ja, het is een beetje... Dus tuurlijk zijn er keepers die een goede aanvoerder kunnen zijn. Iker Casillas, Manuel Neuer.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of het de... Over het algemeen genomen de ideale aanvoerder is.
Ik heb altijd het idee van... Als je zeg maar, niet iemand hebt waarvan je zeker weet dat hij altijd gaat spelen... Dat trainers altijd maar gewoon kiezen om de keeper aanvoerder te maken.
Of als hij er al heel lang zit.
Ja.
Als hij al 6 jaar onder de lat staat, dan is het ook altijd een geschikte aanvoerder.
Ja.
En trainer dan? Kan een keeper goed?
Is er iets op tegen?
Huh?
Maar hoezo zei hij het niet...
Nee, ja, ik heb altijd wel het idee dat keepers heel anders naar het spelletje kijken... dan heel veel andere veldspelers.
Ja, dat is denk ik wel iets wat ik kan beamen, ja.
Dus dat je
ik vind mezelf ook echt een, als ik heel eerlijk ben, een verschrikkelijk analist, man.
Ja, vind je zelf een slecht analist?
Ja, man. Ik heb zo vaak dat, ik ben erbij in die wedstrijd, ook ja. Als ik van de bank zit te kijken, maar ja. Dan hoor ik trainers zeggen, iets over wedstrijd, of Thomas had dat vaak in de rust, of Luigi Bruins, of Wouter Burg had er wel aardig kijk op.
Ja.
En dan dacht ik van, god, die heeft wel gelijk, man. Dat had ik echt nooit opgekomen. Nee, nou, ik let dan op hele specifieke dingen.
Ja.
Bijvoorbeeld achterin, of met... Hoe iets staat. Ja. En dat weet ik dan wel precies. Maar het grote plaatje zie ik eigenlijk niet, man.
Je bent gewoon te veel met je eigen soort van 16 meter gebied bezig. Ja, en een grote lijn.
Ja, vooral de verdediging en zo. Dan ben ik dan heel goed kijken. Staan ze gestaffeld? Ja. Hoe is die ruimte onderling? Ja. Maar het hele grote plaatje. Dan zeggen ze, waar gaat het mis met druk zetten?
Ja.
Ja. mij niet vragen.
Nee.
Ja, we hadden met Roy. Ik had met Roy echt regelmatig ruzie tijdens de wedstrijd. Ook, dan hadden we afgesproken bijvoorbeeld dat Roy al die uittrappen van hem naar de linkerkant zou schieten. Omdat Ronald Bergkamp daar dan zou staan, zeg maar. En dat was onze langste man en Paco van Morsel. Die stonden dan samen met aan de linkerkant. En dat betekent dus dat ook de tegenstander helemaal aan de linkerkant zich ging positioneren. En dan stond ik meestal in mijn eentje tegen de linksback van de tegenstander nog aan de andere kant.
Ja.
En dan bedacht Roy altijd op het laatste moment, even domme, die vaar, die staat wel lekker in een mooie ruimte. En dan kreeg ik weer zo'n hoge bal, weet je wel, waar ik helemaal niks mee kon. En dan reageerde ik daar weer op. En dan zag ik hem ook weer mij volledig uitschelden. En dan, na de wedstrijd lagen we weer in een deuk erover. Maar dat zegt wel iets
over... altijd spelen, hè?
Over tactisch, ja, precies. Ja, dat zegt wel iets over het verschil van inzicht over tactiek tussen veldspelers en
keepers. Nee, dat zegt het verschil tussen Roy Kortsmit en jou. Dat kan je natuurlijk niet op alle keepers betrekken.
Nee, oké, okay, maar het zegt...
Bij de hand.
Ja, dat is misschien wel...
Tot slot wat ik altijd geweldig vind, voor het publiek op de tribune ook, is de laatste minuut corner. En het keepertje stormt mee naar voren.
Martin Hansen.
Ja. Vrije trap. Ik heb wel altijd idee, er gebeurt altijd wel iets rondom die keeper. Het wordt altijd gevaarlijk. Dat vind ik altijd wel heerlijk.
Ja, hij valt misschien ook op, toch? Gewoon een outfitje.
Ja, ik denk juist helemaal niet dat het altijd gevaarlijk is.
Maar dat voor je gevoel is dat wel zo. Dat die bal, die
ja, het is wel mooi. Het is gewoon altijd mooi.
Dat is kleurrijke tenue. Oh, daar wou ik nog iets over vragen. Dat tenue, hè?
Ja, maak eerst nou je vraag af over die corner.
Nou ja, ik heb gewoon... Dat vind ik altijd schitterend. Als een keeper met zijn blauwe pakje dan...
Zou echt een droom zijn, man. Ja, een goal maken.
Ja, ja, ja.
Ik zou van mijn god niet weten van gekheid wat ik zou gaan doen.
Ja. En Hansen was die gozer met dat hakballetje
tegen PSV. Ja, ja, absurd.
Kan je met je koppen?
Nee, man. Echt verschrikkelijk. Echt helemaal niet. Ik kop altijd met mijn kruin, man. Dan heb ik een beetje zo'n droge kop en dat schuurt dan. En dat
koppijn ook.
Ja, man. Dat is niks.
Wat ik nog even wilde vragen, dat keeperspakje. Want de keepers die komen altijd in de gekste kleuren. En er zijn altijd 3 of 4 opties. Heb je daar nog zelf een soort iets over te zeggen als keeper?
Ja, over het algemeen mag de eerste keeper en soms de eerste 2 keepers wordt daar wel naar gevraagd. Nou, er zijn een aantal opties.
Mijn favoriet, ja.
Ja, bijvoorbeeld. Afgelopen periode wordt er dan gevraagd hoe dat zit. Ja, ik hou altijd gewoon van zwart, man. Helemaal het zwart.
Reuler had in de clinch met hij die niet genoemd wordt. Ja. De materialen van Sparta.
Die we weigeren te noemen, ja.
Ja. Die was nooit. Die moest dan inderdaad op dinsdag of zo al aangeven welke kleur we zouden spelen. Ja. En dan mocht hij ook bepalen welke kleur de keeper zou spelen. En dat was eigenlijk in principe al het andere kleurtje dan waarin Roy wilde spelen.
Ja, ja. Oh, maar de keeper heeft dus wel inspraak in de kleur.
Ja, bij het verschil per club.
Okay,
ja. Bij sommigen wordt het gewoon beslist. En bij anderen. Ja, kijk, ze kiezen natuurlijk gewoon. Ze geven dat gewoon aan. Bij zo'n sponsor.
Ja, dus moet dan is de ook goedgekeurd worden door de scheidsrechter.
Ja, dat. Ja. En dan kan je toch gewoon, dus het is ook niet zo gek om dat gewoon aan je keeper te vragen. Heb jij, dit zijn de opties, heb je voorkeuren?
Oké.
Okay. Ja, ik was een week geleden op een veldje in Rotterdam met voetballen. Ja, en daar loopt de gozer in een oranje shirt. Een oranje shirt van Kwik. En ik dacht dat het een Katwijk shirt was. En die gozer, hij kon niet bijzonder goed voetballen, maar was wel een goede fanatieke kerel. Ik vond het eigenlijk wel een beetje een wous. Maar ik vraag op een gegeven moment aan mijn maatjes, wie is die gozer? Speelt hij bij Katwijk? Nee, dat is de keeper van Rijnsburg. Toen dacht ik, de keeper van Rijnsburg, dat is volgens mij de Fokkerts beste maat. Ik ging kijken, toen was het gewoon een shirt van Excelsior, het keeper shirt, met Maarten de Fokker. Ja, dat doe je ook niet voor je lol, toch?
Die heeft hij niet in de fanshop gekocht.
Nee, ja, die is niet te krijgen, denk ik.
Maar wel mooi. Okay. Dat je gewoon op een willekeurig veldje in Rotterdam dat er iemand rondloopt met een shirtje van Maarten de Fokker.
Voel me nou toch wel een stuk beter ook. Hè?
Ja, toch?
Ja, dat is fijn.
De oplossing is terug en deze week.
Ja, misschien nog één dingetje. Ja, we moeten het ook nog even hebben over de barkie van vorige week, denk ik.
Oh ja, platen
zijn. Ik wil nog even één ding over die documentaire, man.
Okay,
ja, hebben jullie, had je iets van een favoriet moment uit die keepersdocumentaire?
Ja, de toespraak van een van die... Je hebt een zo'n meisje die in die documentaire gevolgd wordt. En op een gegeven moment staan ze volgens mij bij rust 7-0 achter of zo. En de toespraak van de trainer op dat moment, dat is wel mijn favoriete moment. Want we hebben het over wedstrijdbesprekingen gehad. En hier komen wel echt alle clichés.
Die je kan verzinnen.
Die je kan verzinnen, komen naar voren. En niks wordt concreet.
Ja,
er staat iemand vrij. En hoe kan je nou die laten koppen even, zonder dat je springt?
Het heeft geen enkele zin. We gaan het gewoon even kijken.
Ja, ja, ja.
Heb je hem daar?
Dat is ja, ik pak hem even erbij.
Voor hun. Er zaten drie mooie doelpunten bij. Daar kun je niks aan doen. Maar als verdomme iemand op de achterlijn vrij kan koppen zonder dat ze hoeft te springen, hoe kan het in godsnaam? Ik weet niet, maar jullie zijn allemaal 2 centimeter groter als mij. Dan moet je in ieder geval springen voor een duel aan te gaan. Het is gewoon een schande, meiden. En iedereen kan zeiken op elkaar en iedereen kan zeuren en weet ik van wat, maar je hebt het allemaal zelf in handen. Want als je niet weet welke van de drie je moet pakken, dan pak je er maar eentje vol. Dan weet je dat jij in ieder geval je taak wel volledig aanhoudt. Er staan er 11 op het veld en 11 aan onze kant. De keeper staat in onze goal en hun ook. Nou, kies er één uit. Maar zorg in ieder geval dat je daar de volgende 45 minuten bij blijft. Hoe moeilijk is het? Zo moeilijk kan het toch niet zijn, meiden?
Ja, dit is toch goud.
Alles.
Het is totaal niet concreet. En alles is kut. En ik heb geen idee waar het nou mis is gegaan. Jij?
Nee, maar ik weet wel dat ze allebei eentje op doel hebben staan.
Ja, ja, maar dit is gewoon een blauwdruk van de... Ja. Van de van
zo
de
moeilijk rust, kan het toch niet zijn?
Van de rustbespreking.
Zij hebben de 11, wij hebben de 11.
Als je er 7-0 achter staat. Ja. Waarschijnlijk hebben ze nog nooit in de tactiek van tevoren gezegd... je kiest er eentje uit en je blijft de rest van de wedstrijd bij hun. Maar in de rust dan word je er wel op aangesproken.
Ja, mooi.
Je hebt het zelf in handen.
Ja, en ook nog één dingetje wat ik ook niet helemaal begreep is... Er stond er dus blijkbaar eentje vrij bij het koppen. Die hoefde niet te springen.
Maar iedereen is 2 centimeter groter dan haar.
Iedereen is 2 centimeter groter dan de trainer.
Ja. Maar die trainer heeft hem niet gekopt, toch? Nee.
Ja, genoeg.
Nee, maar wat ik echt mooi vond is... zelfs een meisje die gefilmd wordt. En die krijgt dan op een gegeven moment... een tegengoal of 2 of 3. En die wil dan... Maar ze heeft zo'n microfoon, dus je hoort alles wat ze zegt. Maar ze wil dan eigenlijk niet tonen dat ze echt ontzettend kwaad is. En dan hoor je er zo van... Tering, kut, voetballer. Met die bal voor de goal, kut. Met die bal. Verdomme die bal voor de goal. En dat herken ik zo erg als ik dan afgelopen jaar maandag met de tweede moest spelen. En dan krijg je een tegengoal. En dan kook je echt van binnen. Maar je wil gewoon niet dan daar uit je plaat gaan en helemaal... En dan zit je ook zo in je... Het is zo herkenbaar. Dan doe je nog zo je handschoen een beetje alsof je iets in je gezicht krabt. Zodat niemand je mond ziet gaan. En dan zit je... Tering! En doorgaan. En dat vond ik zo zwaar herkenbaar.
Ja, ik heb dat dus echt nog nooit gehad, denk ik.
Wat?
Tijdens een wedstrijd dat ik echt zwaar in mezelf...
Nee, maar jij hebt de hele tijd mensen om je heen met wie je dit kan delen.
Je hebt ook nog nooit een goal tegen gehad, denk ik.
Nee, dat... helaas nog niet. Want dat zou betekenen dat ik dat uiteindelijk... Droom, dat is mijn droom.
Ja, het is mooi.
Mogen we naar de oplossing of weer
ja.
Naar door?
Nee, ja, de platen bij Hans Tweedehands. Ja.
Zeg maar.
Ja, Maarten en ik zijn vandaag bij Hans Tweedehands geweest.
Wat een koning van de vent.
Ja, dat is mooi. Hè?
Dat is mooi.
Ja, was leuk. Hij heeft dus een zaak. En laten we zeggen, die zaak is 20 vierkante meter.
Ja.
En daar kan je letterlijk 1,5 vierkante meter van is bereikbaar. Dat is één groot fort van echt stapels van misschien wel 3 meter hoge platen.
Ja.
En ik vroeg aan hem, kom je nog als achter in zaak? Hij zei, ja, zo af en toe moet ik even iets hebben van achter. Want ik verkoop meer dan dat ik inkoop, dus dan moet ik iets hebben. En een beetje schuiven. Ja, fucking mooi.
Ja, we hebben hem 100 euro gegeven. En hij is vervolgens, ik denk 20 minuten lang aan de slag gegaan. In die platenzaak van hem. En ik denk dat we zo'n 20 platen hier hebben liggen. En die gaan we weggeven aan onze trouwe luisteraars. Heb jij nog iets moois waarmee ze die kunnen winnen of kunnen krijgen? Of weet ik het
ja, ik moet er even verdenken. Op Twitter kunnen we ze natuurlijk iets laten bedenken. Bijvoorbeeld hun favoriete quote uit de afgelopen 14 afleveringen zouden kunnen doen. Jullie een idee?
Ja, en waarom zijn dat dan de mooiste quote van? En degene met de mooiste verhalen, die zenden we een mooi pakketje met...
Hoeveel pakketjes gaan we nog maken?
Nou, ik denk toch wel een stuk of 5 of zo. Moet wel lukken.
5 is mooi.
Louis Armstrong zie ik hier liggen.
Herman van Veen.
Herman van Veen, ja, die ga ik zelf houden. Dat is een mooie plaat. Diana
Ross zit ertussen, volgens mij. Simply Red.
Ja, we hebben gezegd, alle smaken. Er zitten een paar goede jazzplaten tussen. Dus het is een leuke plaat.
Hou de Twitter in de gaten.
Ja. De oplossing.
Ja, eindelijk. Keepers en juichen. Het is een eenzaam tafereel. Tien spelers springen elkaar om de nek en het keepertje staat moederziel alleen in zijn eigen 16. Hoe gaan we dat een beetje inkleuren? Thomas, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik vind juichen wordt misbruikt, vind ik. Dus op het moment dat iemand een goal maakt, een intikker, zie ik wel eens mensen weglopen. En die vestigen dan volledig de aandacht op zichzelf.
Ja.
Die gaan een dansje doen of weet ik het wat. Op zich is er niks mis met een dansje doen als dat echt een blijk van blijdschap is. Maar ik vind wel dat juichen tegenwoordig wordt gebruikt om jezelf in de spotlight te zetten. Terwijl juichen eigenlijk is, als je een goal maakt met z'n allen, dan ben je ook blij met z'n allen. Dus dan vier je dat met z'n allen. En als je een keer echt een bizarre goal maakt en je vindt dat je zelf echt iets moois hebt gedaan, dan kan je dat best wel in je eentje gewoon uit pure emotie tonen. Maar dat wordt tegenwoordig in mijn ogen echt volledig misbruikt. Dus ik vind ook iedereen die mee heeft gewerkt aan het maken van die goal, die hoort onderdeel te zijn van het juichen. Dus ook de keeper. En dat is lastig. Maar bij het zaalvoetbal hebben ze een geweldige oplossing. Maar het zaalvoetbalveldje is iets kleiner. Maar bij zaalvoetbal komt de keeper gewoon altijd direct zijn goal uitgestormd. En die, dat is een soort van de paterfamilias van het juichen. Die bindt eigenlijk alle spelers. En alle spelers die komen bij de keeper bij elkaar. En dat wordt dan één grote juichpartij. En ik vind eigenlijk...
Dat moet er gewoon inbrengen.
Ja, kijk, je hebt 1 keer per week heb je VCT-training bij Excelsior. En dat betekent dat je gaat werken aan je voetbalconditionele capaciteit. En ik vind dat ze het juichen van de keeper daar ook in mee moeten nemen. Betrekken. Want dat kan best wel een aardig sprint zijn.
Ik zie 100 meter heen en terug. Ik zie het toch niet echt voor.
Terug kan je rustig aan doen. Maar je moet wel zorgen dat je moet wel even 1 slimme spits hebben die dan eventjes nog zijn veters gaat strikken. Ja. Zodat zij de aftrap nog niet kunnen nemen als jij nog niet terug bent. Maar ik vind dat de keeper gewoon eigenlijk zelf gewoon veel meer moet doen om ervoor te zorgen dat hij betrokken is bij het juichen.
Ik denk dat het een lullig gezicht wordt. Maar,
ik denk, dit is echt een voetbalcultuurding wat er dan vanaf jongens van in moet. Want als je in de jeugd bij Feyenoord wel eens echt blij was, als je hem tegen Ajax dan kon ze wel begrijpen. Maar een keer een late goal maakte en je ging rennen. Dan, hey, jullie idioot, terug in goal, hey, joh, maf, Kees. Dan kreeg je die gelijk. Ja, dus ik heb dat nooit meer gedaan.
Die hebben een heel bekend filmpje van Alex Pastoor. Bij Excelsior was dat. Dat Arjen van Dijk, volgens mij, die maakte wonders de periode in de laatste minuut. En toen was Arjen van Dijk mee aan het juichen. En dan zie je Alex Pastoor hem zo uit die menigte trekken. En hem gewoon letterlijk een schop onder zijn kont geven. Zo terug naar je kont. Dat is een geweldig filmpje. Ja, maar ik vind dus wel dat de keeper ook onderdeel is van het...
Mooi.
Oké.
Zal ik gaan?
Ja, doe maar.
Ik zeg, we verplaatsen de dugout. Dat is een win-win situatie. Dus eindelijk die vierde official is van het gezeik van die trainers af. Maar je plaatst gewoon de dugout schuin achter de goal aan de ene kant. En de andere schuin achter de goal aan de andere kant. En als het rust is, wissel je met het team gewoon mee. Dus je zit aan de kant van jouw keeper met je ploeg. Dan kan als de ploeg scoort, lekker met wat ze altijd al doen, niet naar de keeper omkijken, met z'n allen juichen. Kan de keeper gewoon met, als er een paar goede gasten bijvoorbeeld zoals Thomas zitten, die ook echt oprecht juichen, ja, zoals die vorige week vertelde, met het bankje juichen.
Bank juichen, ja.
En er is ook nog, dus de vierde official en de grensrechters hebben daar, ik denk ook grensrechter, ontzettend veel baat bij.
Ja.
En waar ik ook nog gedacht, brengt ook voetbalhumor een beetje terug. Want dus de tweede helft komt de tegenpartij in de dugout waar jij gezeten hebt. Dus ja, kan je een frikadelletje vol pissen.
Plasjes water op de stoelen leggen.
Ja, maar kauwgom hier en daar. Ja, droortje misschien. Dus,
een mooi idee.
Leuk idee.
En ik hield hem ook gewoon lekker kort. Weet je, zoals
ja, zal ik ook proberen. Ja, dugout verplaatsen, leuk. Keeper uit zijn goalsprint is veel gevraagd. Maar ik vind ook te veel gevraagd.
Heel raar dit, hè?
Ja, dit is zo. Hij heeft allemaal van die smerige dingetjes.
Ja, dit is echt heel raar. Maar ga verder.
Nee, ik vind dat je van de spits ook niet kan verlangen dat ze het hele veld oversteken terug naar de keeper. En eigenlijk kan je het van de wisselspelers ook niet vragen. Maar degene die er volgens mij nog prima een klein taakje bij kunnen hebben, dat zijn de ballenjongens. Die,
wat een schandalig idee. Ik vind dat we nu moeten afkappen.
Die staan toch maar een beetje te niksen. De doelpunt wordt aan de ene kant gescoord en die guys aan de andere kant die hebben geen enkele functie. Dus voor mij mogen die een vrijbrief krijgen om de keeper om de nek te vliegen. En zijn zij de aangewezen personen om de eenzame keeper uit zijn lijden te verlossen.
De eenzame keeper klinkt als een nummer van Boudewijn de Groot.
Maar Bart, nee, jij hebt hier niet op zitten broeden in Parijs.
Nee. dit is echt heel karig. Hij probeert ons nog af te vallen en dan kom je met zo'n... Laten we allemaal in de Core Podcast, tegelijkertijd sturen wie onze winnaar is.
Oké.
Okay. Zeg maar als jullie klaar zijn.
Ja hoor.
3, 2, 1.
Dit wordt heel spannend.
2 keer Maarten, 1 keer Thomas.
Gefeliciteerd, Fokker.
Dankjewel.
Ja, mooi.
Dat is natuurlijk ook een probleem wat mij op het lijf geschreven is.
Uiteraard.
Dat is waar. Dus het was raar geweest dat jij hem niet had gewonnen.
Ja.
Tot slot de tips van de week.
Ik wil nog één ding.
Toch nog een dingetje.
Je hebt er één ding meegemaakt. Ik ben nog niet wat tegengekomen. Je hebt je hond uitgelaten.
Ja, ik ben niet wat tegengekomen. Maar dat is al een paar weken geleden. En ik wilde er toen iets over zeggen. Maar op een of andere manier heb ik dat niet gedaan. Maar ik reed een paar weken geleden over de Erasmusbrug in mijn auto. En er komt iemand zeg maar over de Erasmusbrug gelopen in tegengestelde richting. En het is een Afrikaanse man met een glimlach van oor tot oor. En die heeft een halve liter bier op zijn hoofd staan.
Blikkie.
Gewoon een halve liter bier, gewoon een pint zeg maar, heeft hij op zijn hoofd staan. En hij wandelt gewoon met een halve liter bier op zijn hoofd over de Erasmusbrug. Ja, dat is een raar verhaal. Maar ja, ik vind dat zo mooi. Dus uit de reactie toeter ik zeg maar direct naar hem. En steek ik zo mijn hand uit. En hij met die grote glimlach, 2 duimen terug. En dat biertje blijft gewoon rustig op zijn hoofd staan. En hij wandelt zo rustig door. Maar ik heb het niet gezegd, omdat ik dacht van ja, ik vind het niet mooi genoeg. Maar tot mijn grote verbazing gisteren zag ik op de Instagram van Dumpert ineens een Afrikaanse man met een halve liter bier op zijn hoofd door de demonstraties in Den Haag fietsen. Ja, ik zweer het. Je moet het kijken. Dat is zo grandioos. Maar die gast gaat heel Nederland door. Met een halve liter bier op zijn hoofd.
Drink je hem ook op? Of niet?
Ik zou het echt niet weten. Er zit gewoon een halve liter. Ja, dat is, ik vind het zo mooi. Hoor. Dus ik vond het wel vermelden waard.
Ja, dit is mooi. Dit was een goed verhaal.
Nice.
100%.
Tips.
Tippie.
Een boek. Weer eens.
Nice.
Het 8e leven. Ik durf de schrijver bijna niet te zeggen, man. Nina Haratchouili, ongeveer. En dat spreek ik niet goed uit. Het is een hele dikke pil. Een historische roman. Het is een familiegeschiedenis van een Georgische familie. Wat over de hele 20e eeuw gaat. En het is een... het geeft een ontzettend goed beeld van hoe het leven was in de Sovjet-Unie. In die periode. En hoe... die tijd, zeg maar, die mensen, die families volledig uit elkaar heeft getrokken. En het is oprecht één, ik heb nu wel aardig wat gelezen, ik vind het een van de beste boeken die ik gehad heb. Ik hou hem kort.
Cool. Zal ik hem doen? Mijn aanrader is weer een documentaire. Hij heet Solo Out of a Dream. Ik weet niet of jullie misschien gezien hebben. Het gaat over een voormalig Feyenoorder die ik nog af en toe eens over de main zie lopen hier. En zijn naam is Leonardo. Volgens mij woont hij nog steeds in Rotterdam, Thomas. Jij weet het
hij kwam wel eens bij ons, omdat hij was goed bevriend met Ricardo Moniz.
Ja. Ja, nou, volgens mij woont hij nog steeds in de stad.
Ja, woont bij de main, daar woont hij.
Het is een documentaire. Documentairemaker Jos de Putter heeft toen Leonardo 11 was, heeft hij een documentaire in de favela's heeft hij gefilmd. En dat ging over Leonardo en een vriendje van hem. Helemaal niet met het idee dat het een bijzondere voetballer was. Maar op basis van die videobeelden is deze Leonardo als 11-jarige jongen gescout. Volgens mij een soort van combinatie van Willem van Hanegem en Piet de Visser die dat hebben geregeld. En het zijn verhaal kennen van Leonardo. Hij is naar Feyenoord gegaan, is doorgebroken. Volgens mij de UEFA Cup gewonnen en best wel veel successen geboekt. Maar deze documentaire is eigenlijk het tweede deel. Waarin deze documentairemaker teruggaat naar de sloppenwijken met Leonardo. En die Leonardo blijkt eigenlijk een hele innemende, emotionele jongen. Die niet een hele gelukkige indruk maakt. Een beetje aan de depressieve kant zelfs. En in die documentaire komt naar voren dat ook een beetje roem en geld eigenlijk de relatie met zijn familie en vooral zijn moeder verscheurt. En het is echt een mooie film over die jongen. En die heeft eigenlijk een soort jongensdroom. Doorgemaakt, maar is daar niet echt zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dus die film die zag ik een paar jaar geleden en is me bijgebleven. En hij heet Solo Out of a Dream.
Mooi.
Thomas.
Ik heb een do-tip. 2 jaar geleden in de voorbereiding van ons nieuwe seizoen bij Sparta. Trainingskamp in Brabant. Op een gegeven moment teamuitje. Ik ging met padellen. Hmm. En dat was de eerste keer dat ik dat heb gedaan. Sindsdien vaak gespeeld. En geweldig spel. Padel, een soort beach tennis, meets squash, meets normaal tennis. En je speelt het in een van de glazen hok. En je hoeft er niet eens perfect of heel goed voor te kunnen tennissen om het een beetje te kunnen. Dus dat maakt het heel toegankelijk. En als je met mensen speelt die een beetje van jouw niveau speelt, krijg je ook de meest bizarre rallies. En ik speel nu tegenwoordig met mijn maatje Sander de Kramer. En de kunst is altijd om hem tijdens een smash zo lekker mogelijk te raken. Hij is ook een keer boos weggelopen ook. En zulke dingen. Ja, het is een geweldig spel. Dus dat is mijn tip.
All right. We zijn er doorheen.
Yes.
Onder het uur. Het is weer gelukt. En volgende week. Bedankt voor het luisteren allemaal. En volgende week zijn we terug.